gemeente. Wat zal dat een teleurstelling zijn geweest voor Johannes en Jacobus. Jezus had gesproken over die tronen en over dat regeren van alle stammen van Israël. En zij waren naar voren gekomen, ze hadden gezegd, waarschijnlijk via hun moeder, als je Matthäus 20 daarnaast legt, hun moeder Salome, de vrouw van Zebedeus, en die twee broers die hadden laten vragen, zeg, kunnen wij dan niet aan uw rechter en aan uw linkerhand in uw koninkrijk een plaats hebben? En Jezus die had zijn hoofd geschud en die had gezegd, mensen, waar heb je het eigenlijk over? Je weet helemaal niet wat je vraagt, want mijn koninkrijk is niet een aards koninkrijk, waar regenten zijn en waar eerposities zijn, maar mijn koninkrijk is zo'n koninkrijk waarin je een slachtschaapje van Jezus bent. Kunt u wel in die doop gedompeld worden waarin ik zal ondergaan? En die drinkbeker van de toren van God die ik moet leegdrinken, kunt u daaruit wel drinken? Ze hebben het later ook geweten, deze Johannes en Jacobus. Want Jacobus die kwam in de gevangenis en Herodes die wilde het volk Israël, de oversten daarvan, wel een plezier doen. En die heeft zijn hoofd eraf laten hakken. En misschien heeft moeder Salome dat nog wel meegemaakt. En die andere broer, Johannes, die kwam later, hij was in de gemeente van Efese, die wereldstad, was die predikant, en hij werd verbannen naar het eilandje Patmos. Ze hebben meegemaakt wat het wilde zeggen om de voetstappen van hun meester te drukken. Dat in Gods koninkrijk geen regenten zijn, maar nogmaals slachtschaapjes. Maar die anderen die daaromheen staan, die horen dat. En die worden boos, die zijn verontwaardigd. Wat verbeelden die Johannes en Jacobus zich wel? Petrus denkt, ik ben toch ook niet de eerste, de beste? Toen Jezus naar dat dochtertje van Jairus ging om haar op te wekken uit de dood, was ik er ook bij. En toen Jezus met drie van zijn jongeren ging naar de berg der verheerlijking en waar wij de zaligmaker mochten zien en iets van zijn hemelse glans, daar was ik ook bij. En Judas die denkt, ja maar ik ben toch ook niet de eerste de beste, want ik draag de beurs. Ik ben de man van de penningen. Zou ik dan niet mogen zitten aan de rechter en aan de linkerhand van mijn meester? Het is heel opmerkelijk, dezezelfde geschiedenis staat ook in Matthäus. Matthäus die zegt dus ook van zichzelf dat hij het niet kon uitstaan. Het is wel heel eerlijk van die Matthäus. Een discipel van de Heer Jezus. En hij was ook bij die 10 die ging twisten, die het niet kon uitstaan dat een ander meer zou zijn dan hij. En dan gaat Jezus een hele fundamentele les leren in het Koninkrijk van God. Een les die je alleen van de Heer Jezus kunt leren. Een les die je alleen van zijn Heilige Geest kunt verstaan. Een les aan de ene kant dat een menshart hoogmoedig is. Kijk, allerlei zonden die zie je van jezelf nog wel. En dat overspel zonde is, dat weet u best wel. Zeker als je in de kerk bent opgevoed. En ik denk dat een niet-christen, iemand die nog nooit in de kerk is geweest, ook nog wel voelt in zijn geweten dat stelen zonde is. Zo'n beetje het enige gebod dat in onze grondwetten van het Koninkrijk der Nederlanden nog echt werkelijk als zonde overeind staat. Maar dat hoogmoed in je hart leeft. En dat ongeloof, het zusje daarvan in je hart leeft, dat is de meest verborgen kwaal. En die ontdek je alleen door de hoogste profeet en leraar en door zijn Heilige Geest. Als je dat gaat ontdekken, wij noemen dat een zaligmakende overtuiging van zonde. En dat gaat Jezus hier openleggen, daar wijst hij op. Hij zegt in dat koninkrijk van God is de meeste degene die de minste is. En de meeste is degene die de dienstknecht, je mag ook vertalen de slaaf, van allen is. En dan ligt hij dat toe en dan komen wij bij onze tekst. Dan zegt hij, want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Jezus is een dienaar. In de grondtekst staat hier het woordje diaken. In vers 24 staat het woordje slaaf, doulos. En hier staat het woordje diaken, een dienaar. In het Oude Oosten was dat iemand die aan de tafel van een koning een bediende was. Al die mensen die aan die tafel aanlagen, die werden bediend door zo'n diaken. En nu zegt Jezus, ik ben zo'n dienaar, ik ben zo'n diaken. Dat is iets wat je alleen van hem kunt weten. En iets wat je alleen door het evangelie gaat horen. Want de wet van God die zegt dat niet. De wet van God die zegt de natuurlijke orde is dat degene die groot is, die moet gediend worden. En Jezus is toch de Zoon van God, hij is de eeuwige Zoon van God, hij is God. Hij wordt aanbeden door tienduizenden maal tienduizenden engelen, die eerbiedigen aangezicht bedekken met hun vleugels en het uitroepen hoe heilig zijn naam is. Hij heeft die miljoenen sterren onder zijn regering. Die vliegen niet zomaar door dat oneindige heelal in eigen kracht en door allerlei wetmatigheden, maar hij zorgt dat ze geen millimeter van zijn baan afwijken. En de haren van uw hoofd, die heeft hij ook onder zijn controle. Er is helemaal niets wat buiten de regering van deze koning der koningen valt. Dan is er maar één manier dat je hem dient. De engelen hebben hem gediend. Toen Jezus 40 dagen in de woestijn had gevast, toen hij daar verzocht was geweest door de duivel en de overwinning had behaald, toen kwamen de engelen en dienden hem. Ik denk dat je dat heel letterlijk mag verstaan, dat zij hem een maaltijd hebben aangeboden. Dat zij bedienaren aan die tafel waren en dat Christus van hen gegeten heeft. Zoals ooit Elia gegeten heeft door die engelen uit de hemel. En die vrouwen die dienden hem, er waren verschillende vrouwen die vermogend waren en die hun schatten ter beschikking stelden aan deze hoogste profeet en leraar. Lucas 8 lees je daar wat van. Zeker Johanna was daar zelfs bij. Die was getrouwd met een rentmeester van Herodes. Zelfs de koninklijke lakeien, daaronder waren er die de zaligmaker dienden van hun goederen. En als u toch enigszins te doen krijgt met die dingen van God en met de dingen van de eeuwigheid, dan heb je het gevoel en dan zegt de wet dat ook, u moet dienen. En dan kijkt u naar de meester, de heilige wet, of die tevreden is over uw leven. En u ziet dat hij ontevreden is en dat u meer moet dienen en ijveriger moet dienen en volkomener moet dienen. En u probeert dat weer en u steekt uw handen uit uw mouwen en u kromt uw rug om te voldoen aan de eis van de heilige wet van God om dienstbaar te zijn. En u kijkt weer omhoog of de wet tevreden is over uw leven. En u hoort maar één vonnis. En dan hebt u de wet volkomen verstaan. Als u dat vonnis van de wet hoort in uw eigen hart, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als u uw hoofd gaat buigen en gaat erkennen, Heere, ik ben een goddeloze. En mijn vlees is onrein en uit mijn vlees kan alleen maar vleeselijkheid, vijandschap tegen u voortkomen. Mijn beste werken, mijn heiligste verrichtingen, mijn hele godsdienstige bedrijvigheid, alles wat uit het vlees is, is vervloekt en kan u niet behagen. Ik ben ook van die grote mensenmassa waarvan u zegt, er is niemand die God zoekt. Ik heb u nooit gediend, maar ik heb alleen mezelf op het oog gehad. En u mocht dan nog dienen voor mijn zaligheid. En ik had u wel lief, maar als zo'n achterdeurtje, dat was altijd handig voor als het dus mis zou gaan in mijn leven. Maar uiteindelijk heb ik u nooit gezocht. Ik heb alles gezocht, behalve u. Ik zocht mijn eer, ik zocht mijn gemak, ik zocht mijn goede toekomst na dit leven, maar ik zocht niet u. Ik zocht niet uzelf.
Ik diende niet u uit een ongereserveerde overgave. Heb je zo de wet van God verstaan? Dat die je radicaal en totaal veroordeelt? En wat is het dan, een onmetelijk geheim dat u hier leest uit de mond van de hoogste profeet en leraar, dat hij niet gekomen is om gediend te worden? Dit heeft geen menshart kunnen bedenken. Dit heeft nog nooit een oor op de wereld gehoord, dat de Zoon des Mensen, de Koning van alle koningen, gekomen is om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dit staat haaks op datgene wat menselijk is. Dit staat haaks op alle natuurlijke orde. Dit staat haaks op de wet van God zelfs. Zoon des mensen is gekomen om te dienen. Om een bediende, om een slaaf te zijn aan de tafel van zondaren. Zo ter beschikking te staan aan hem. Of ergens anders zegt de Heer Jezus het in Lucas 22 is dat. Hij zegt, wie is nou meer? Degene die gediend wordt of degene die dient? En dan voegt hij er in één adem aan toe. Hij zegt, ik ben in het midden van u als één die dient. Ik ben de meeste omdat ik de minste ben. Omdat ik de onderste weg ga. Dat is mijn karakter. Zo ben ik koning. Een eerste opmerking hierbij, die las ik bij Calvijn. Calvijn zegt, aardse koningen die moeten natuurlijk ook dienend van hart zijn. En ootmoedig van gezindheid willen zij werkelijk tot profijt zijn van een volk. Maar in een aards koninkrijk is het goed dat er die orde is van boven naar beneden. Je hebt een koning en een commissaris van de koningin en een burgemeester. En noemt u die hele trapsgewijze orde maar op. Maar zegt hij, zo zal het in de kerk niet zijn. En dan fulmineert hij tegen dat hele bisschoppelijke stelsel van de paus bovenaan. En noemt u al die lagen en al die trappen maar op. Hij zegt, dat is tegen de orde van Christus. Ik moet zeggen dat dat diepe indruk op mij maakt. In onze kerkorde er staat dat het ene ambt niet zal heersen over het andere. En dat de ene vergadering niet zal heersen over de andere. Een synode is niet meer of hoger dan een klassis. En dat die weer hoger zou zijn dan een CK. En dat die weer hoger zou zijn dan een wijkkerkenraad. Nee, de ene vergadering en het ene ambt zal niet heersen over het andere. Maar nu, dat is niet zomaar een regel in onze kerk, maar dat is afkomstig uit onder andere deze tekst. Dat is de grondlijn van het koninkrijk van God. En dat zal ook in de orde van de kerk tot uitdrukking komen. En ik dacht er wel bij. Gisteren stond er in de krant een advertentie voor een directeur van een regionaal dienstencentrum. Dus Calvijn die advertentie had gezien. Ik denk dat die man zo boos geworden was. En dat hij gezegd had, is dit nu de kerk van de reformatie? Die vroegere bisschoppen, noemt u ze nu directeur? Het koninkrijk van God zijn er niet mensen die boven de ander staan. En geldt niet een hiërarchie. Maar de meeste die is de minste. Daar zijn geen ambtenaren, maar daar zijn ambtsdragers. Een kerkelijke toepassing van dit beginsel. De Heer Jezus Christus is gekomen om te dienen. Dat was zijn leven. Zo heeft hij zijn vader Jozef gediend in de timmermanswerkplaats. Zo was hij dienstvaardig bij moeder Maria in de huishouding. Zo heeft hij zijn wonderen gedaan en alle kwalen en ziekten onder het volk genezen. En dat was zijn gezindheid toen ze in die paashal aankwamen. En zijn reis achter de rug hadden en hun voeten bezweet waren. En al de discipelen stiekem aan die tafel aanschoven. En niemand dat slavenwerk wilde doen. En Jezus die bak met water heeft gepakt en die handdoek. En die is neergestreken aan die bezweten stinkvoeten van zijn jongeren. En onwillekeurig krijg je wel eens de indruk, dat heeft Jezus gedaan met een beetje een barse uitdrukking op zijn gezicht. Van ik zal je eens even laten zien wat jullie nou niet doen. Nee. Jezus heeft dat niet gedaan. Hij doet niet zo, maar hij is zo. Hij is gekomen om te dienen, om de minste te zijn. Hij is geen koning die gediend moet worden door zijn onderdanen, die allemaal belastinggeld voor hem moeten verzamelen. Maar hij is de koning die al zijn onderdanen dient. En alles wat zij schuldig zijn, dat draagt hij voor hen. Een gans omgekeerde orde van alle natuurlijke orde. Dat is moeilijk te verstaan. Zelfs voor kinderen van God nog. Jezus die kwam daar bij Martha en Maria en Lazarus in huis. En Maria die zat aan de voeten, die liet zich bedienen door de Heer Jezus. En Martha die was aan het dienen. Letterlijk alles klaarmaken om die maaltijd en alles wat daaromheen was te verzorgen. Ze was boos en geërgerd en ze zei, meester, bekommert het u niet dat Maria daar maar zit en dat ik zoveel moet dienen? En Jezus zegt, ja Martha, maar je hebt het nog niet begrepen waar het om gaat in het Koninkrijk van God. Er is maar één ding nodig. Niet het allerbelangrijkste, maar één ding is nodig. En al het andere is blijkbaar niet nodig. Eén ding is nodig. En Maria heeft het goede deel uitgekozen als zij aan mijn voeten zich met God laat verzoenen. En zich laat onderwijzen. En zich laat zalig maken. Als ze zich laat dienen door mij, de hoogste profeet en leraar. En hij dient niet degenen die meer zijn. Hij dient niet degenen die boven hem staan. Maar wie dient Jezus? Het dient niet alleen mensen met bezweten voeten. Dat zou nog gaan. Maar het dient zondaar. En zondaar, dat is bij ons een beetje een uitgehold woord. We hebben het over lieve zondaren en aardige zondaren, oprechte zondaren en gewillige zondaren. En noemt u het allemaal maar op. Zo denken wij over zondaren. Maar zondaar, dat is om het even actueel te zeggen, een terrorist. Een zondaar, dat is iemand die niet één terreuraanslag op die hoogste majesteit in zijn leven pleegt, maar die dat elke dag doet. En die dat elk uur doet. Elke zondige gedachte is een moordaanslag op de koning van de koningen. Terreur uitoefenen in dat koninkrijk van God. Een vergrijp aan die hoogste majesteit. Een zonde die de oneindige toren van God oproept. Eén zondige gedachte, geloof je dat? Die is genoeg om jou voor eeuwig in de buitenste duisternis weg te doen zinken. En onherstelbaar verloren te doen gaan. Zo heilig is God. En zo verschrikkelijk is mijn zonde. En Jezus kwam om zulke rebellen te dienen. Op zo'n manier, zoals nog nooit één slaaf zijn meester heeft gediend. Hij kwam om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij gaf niet zijn tijd. Hij gaf niet zijn geld. Hij gaf niet zelfs zijn lichaam. Je kunt je lichaam geven zonder je ziel te geven en zonder jezelf te geven. Nee, de Zoon des Mensen heeft zijn ziel gegeven. Die heeft zichzelf gegeven. Die heeft zijn hart gegeven. Helemaal zichzelf verloren aan